Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in de Jacobekerk. Welkom in het bijzonder als u hier vanmiddag voor het eerst bent. Wij groeten ook de mensen die met ons meeluisteren via kerktelefoon, internet of de bandopnames. In deze dienst gaat dominee Vreekamp, predikant de Epe, voor. Gert-Christian de Gier bespeelt het orgel. Mocht u vragen hebben over de Jacobekerk, dan bent u na afloop welkom bij de informatiebalie achter in de kerk. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en we beginnen deze dienst staande.
Laten wij stil zijn voor God, voor het aangezicht van de God van Israël. En onze hulp in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u, de vrede, van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ons lied, gemeente, Psalm 89. Wij zingen daaruit de versen 3 en 4. Het volgende vers uit deze psalm zingen wij naar de belijdenis voor het geloof. De muren van de Jacobikerk zijn transparant. Wereldwijd zien wij de gemeente van Christus zoals ze in Israël is ingelijfd. En dat ziende zeggen wij met de kerk van alle eeuwen en op alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De dienst van het woord, laat ons bidden. Vanaf deze aarde, waarvan de fundamenten kantelen, de aarde in Nieuw-Zeeland en het leven van uw mensenkinderen in Libië, vanaf deze aarde roepen wij tot u, o God, om een glimp van licht. Dat Gij de verborgene, een tip van de sluier voor ons wilt oplichten, zodat u met de profeet van Israël mogen zien, in het licht van de regenboog, waarin Gij, o eeuwige zon, door de tranen van de wolken heen, voor ons u moet verbergen, maar zo dat we u toch zien met onze ogen. Wij bidden u samen, en ieder zoals u ons in de doop bij name geroepen hebt, zoals u ieder mensenkind bij name roept. Kom, Heilige Geest. Amen. Gemeente, de eerste lezing is uit het boek Ezechiël en daarna uit Matthäus. Ezechiël 1 in deze dienst. We horen de nieuwe Bijbelvertaling. En ik wil ter inleiding kort iets zeggen over de profeet die hier aan het woord is. Het is de priesterzoon Ezechiël die geroepen wordt tot profeet. God maakt je sterk, betekent zijn naam. Met koning Jojachin is hij weggevoerd in ballingschap, 597 voor de geboorte van Christus. Naar de oevers van de Kebar, een rivier of een kanaal, mogelijk een afsplitsing van de rivier de Eufraat. Daar leeft hij, het is het huidige Irak, daar leeft hij met medeballingen, jawel, zegt hij zelf, in de plaats Tel Aviv, heuvel van de lente. 5 jaar woont hij intussen in Babylon. 30 jaar is hij nu. Priester zou hij mogen worden, maar geroepen wordt hij als profeet, als de mond van God op aarde. Even oud is hij als Jezus bij het begin van diens optreden. En Ezechiël is de enige profeet in de ballingschap, 20 jaar lang. En zo begon het, Ezechiël 1. Op de 5e dag van de 4e maand in het 30e jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Op de 5e dag van die maand, en wel in het 5e jaar van koning Jojachims ballingschap, richtte de Heer zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van de Galdeën, bij het Kebarkanaal. Daar werd hij door de hand van de Heer gegrepen. Dit is wat ik zag. Een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een 4-tal wezens. Zo zagen ze eruit. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk 4 gezichten en 4 vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van een kalf. Aan hun 4 zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. De gezichten en de vleugels van de 4 wezens zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar, en omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de 4 wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar. Dat waren hun gezichten. 2 van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten elkaar. En met de andere 2 bedekten ze hun lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze leken op iets dat eruit zag als brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur. En er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Opnieuw keek ik naar de wezens. En ik zag bij elk van de 4 een wiel op de grond staan, aan de voorkant. De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turquoise en ze hadden alle vier dezelfde vorm. Ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee, zonder om te draaien. Hun velgen waren angstwekkend hoog. En elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee. En als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Waarin Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens. Zij volgden de geest en de wielen stegen met hen op, want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen. En als ze stil stonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. En boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. Daaronder stonden ze, en hun vleugels waren uitgespreid en raakten elkaar. Hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichaam. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de ontzagwekkende, als het rumoer van de mensenmassa, als een dreunend leger. Als ze stil stonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook een geluid boven de koepel, boven hun hoofd. Maar ze zelf stonden stil, met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier. En daarboven op die troon zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn naar boven toe, zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur omgeven door een stralende gloed, zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken. Zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. Ik hoorde een stem. Matteüs 24, de tweede lezing. Vers 36 tot en met 39. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mens zijn zoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam. Zo zal het ook zijn wanneer de mens zijn zoon komt. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. In de verkondiging volgen wij met elkaar dit visioen op de voet om vanavond in deze dienst vooral te mogen kijken, te zien met Ezechiël mee. En het begint allemaal in de tempel van Jeruzalem. En daarom zingen wij ter voorbereiding Psalm 134. Dit is wat Ezechiël zag. Stormwind uit het noorden. Het grote gevaar voor Israël komt uit het noorden. Assyriërs, Babyloniërs toen, Iran nu. Een grote gloeiende wolkenmassa. Vuur van bliksemflitsen. Wolk en vuur, vuur en storm. En midden in die wolken en dat vuur iets dat glanst als goud, wit goud. Joden vinden dat je dit woord, als je jong bent, beneden de 30, beneden de leeftijd van Ezechiël, dan ook niet mag uitspreken. En dan midden in het vuur ziet de profeet gestalten, wezens, levende wezens. Vier zijn het er. Vormgegeven als een menselijk lichaam. Ze lijken op ons mensen, maar kijk, kijk je ogen uit. Elk heeft vier gezichten. Elk heeft vier vleugels. Elk van de vier wezens is zelf dus ook weer viervoudig. Zoals er vier windstreken zijn, noord, zuid, oost en west. Of vanouds vier elementen waaruit alles is opgebouwd, aarde, water, lucht en vuur. Of vier van de sterrenbeelden die straks in het visioen ook zichtbaar worden. Waterman, leeuw, stier en schorpioen. Hun benen, die zijn recht, er zijn geen gewrichten. Die zijn ook niet nodig, want liggen gaan ze niet, deze wezens. Hun voeten, fonkelend als gepolijst koper, zijn als de hoeven van een kalf, afgerond, in elke richting makkelijk te bewegen. Onder hun vleugels, mensenhanden. De hemel komt ons tegemoet. Hoe zouden we anders kunnen zien? De gezichten en de vleugels nu van dichterbij. Hun vleugels raken elkaar. En ze raken de buurvrouw aan de ene en de buurvrouw aan de andere kant. Want het Hebreeuws zegt dit. De vleugels raken elkaar zoals een vrouw haar zuster. Hoezo? De taal is van de tabernakel en van de tempel. De tabernakel in de woestijn heeft 10 tentkleden. En 5 van die kleden, zegt Exodus, zullen verbonden zijn als een vrouw aan haar zuster. De 4 wezens zijn als zuster. Gezusterlijk raken ze elkaar. Eens geestes. 2 vleugels dus van boven. 2 beneden. Die bedekken het lichaam. En hun gezichten. Nooit hoeven ze zich om te draaien om te kunnen zien wat links, wat rechts, wat achter hen is. 4 gezichten heeft elk van de wezens. Van voren het gezicht van een mens. Rechts de muil van een leeuw. Links de kop van een stier. En van achteren de bek van een adelaar. Hoezo? Ezechiël. Mens, leeuw, stier en adelaar. Vraag het ook Johannes op Patmos. Hij geeft hetzelfde antwoord in zijn visioen. Ik zag 4 levende wezens vol ogen van voren, van achteren. Een leeuw, een jonge stier, een menselijke gestalte, een vliegende adelaar. Johannes, hoezo deze 4? Kerkvader Hieronymus zag met die zegel en Johannes mee en kwam op een gedachte. 4 We hebben 4 evangeliën, dus voortaan, en het is nog zo. De mens is voor Matthäus, de leeuw is voor Marcus, de stier is voor Lucas en de adelaar is voor Johannes. Hoezo, Hieronymus, deze 4? Ezechiël. Hij loopt met de Joodse jongens en meisjes, met de Joodse ouders door de straten van Babel. Door die immense cultuur van toen de tijd. De cultuur waarvan het volk Israël in ballingschap omgeven is. Het is niet te ontlopen. Overal in het straatbeeld. En het is vol van deze sculpturen om hem heen, zoals we nog in musea restanten kunnen zien van Babel. De mens, koning van het leven. De leeuw, koning van de wilde dieren. De stier, koning van het vee. De adelaar, koning van de vogels. De 4 wezens bewegen zich, we zullen zo meer zien. Zoals in de Babylonische mythologie wordt verteld, hoe goden op wagens door mensen en dieren worden getrokken, voortgetrokken, zich voortbewegen. Want er is beweging, er is vaart, er is voortgang, altijd en overal. Hoe worden ze gestuurd, de 4 wezens? Aangestuurd, zeggen wij. Goed, hoe worden ze aangestuurd? Elk van de wezens gaat waarheen de geest, de adem van God, de windstroom van God hem ook maar drijft. De geest van God stuurt aan, waarheen ook maar. En ineens zien we met Ezechiël het voor onze ogen uitgebeeld. De 4 machtige gestalten van Babel. Mens, leeuw, stier, adelaar. Ach, het blijken niet meer te zijn dan dienaren van de God van Israël. Engelen van de levende God. Midden in de cultuur waarin wij leven, met de imposante gestalten, verkijk je niet. Het zijn niet meer dan dienaren die de kar van de God van Israël trekken. In Babylon, in het midden van Babylon, ziet de profeet het absolute tegenover van Babylon. Nog dichterbij. Maar ik zet de stap terug, want ik zie ineens met Ezechiël brandende vurige kolen, fakkels. En het vuur bliksemt heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, doorstraald van bliksemflitsen. Een ontzaglijk onweer dus. En zo flitsen de wezens zelf heen en weer. Je ziet ze als bliksemstralen langs het zwerk gaan. Zo snel. Sneller dan het internet. Vliegen ze door onze beschaving en over het rond van de aarde. Opnieuw keek ik naar de wezens. We kijken mee over de schouders van Ezechiël. We zijn gevangen in de fascinatie van dit visioen. Bij elk van de 4 wezens een wiel. Een wiel? Meer dan 2500 jaar geleden, ja, een wiel. Het was dus al uitgevonden. Een rad op aarde. Glanzende wielen zijn het. Kijk, turkoois, blauw-groen, hemelsblauw. Op aarde een hemelse kleur. Alle 4 dezelfde vorm. Maar dan een nieuw gezicht. Een wiel midden in een wiel. Hoezo? Hoe moet ik nu kijken? 2 wielen loodrecht op elkaar, kruiselings. allebei even groot. Zodat in welke richting het levende wezen draait, het wiel ook meteen die kant op gaat. Ik dacht zoiets als de wielen van je bureaustoel. Je geeft een zet en alle wielen gaan meteen dezelfde kant op. Zo gaan ze mee, die wielen, met de vier wezens. En de geest die de wezens stuurt, is ook dus in de raderen. De geest is in de raderen. De velgen van de wielen, angstwekkend hoog. Ik heb al zo'n hoogtevrees als ik een reuzenrad zie. Oneindig hoger. En de velgen, afgezet met ogen. Ogen overal. Overal camera's, spiedende blikken. Ogen die alle kanten opkijken, in elke richting waarin de dieren zich bewegen. Want alleen samen met de wezens kunnen de wielen zich bewegen, niet op zichzelf dus. Nog een keer. Eenzelfde geest stuurt wezens en wielen. Eén en dezelfde geest. De wezens bewegen zich, de wielen ook. De wezens staan stil, de wielen ook. De wezens stijgen op van de aarde, de wielen ook. Eén en dezelfde geest is wind van de hemel. Blijf kijken. Omhoog, Ezechiël. Kijk omhoog, Ezechiël. Het allermooiste wat je ogen ooit zullen zien, komt nu. Boven de hoofden van de wezens iets dat lijkt op een koepel, een gewelf. Het hemelgewelf, het kind in ons, om nooit te vergeten op een warme zomerdag in het gras. En je ziet de lucht, de blauwe lucht, en het is nog steeds een koepel, een stolp die over de aarde is gezet, waaronder je veilig bent. Het is de hemeloceaan waar wij tegenaan kijken van de onderkant. Doorzichtig. De profeet kan er vanaf de aarde doorheen kijken. En zo kijken we naar de hemel. En het oogt dit firmament, dit vaste uitspansel, als ijs. Glinsterend, ontzagwekkend ijs, knisperend kristal. Strak gespannen boven hun viervoudige hoofden. En onder die hemelkoepel ziet Ezechiël weer die vier wezens met die bovenste vleugels. Daar is het tabernakel weer, gezusterlijk naast elkaar. En de benedenste vleugels toegevouwen in eerbied om hun lichaam te bedekken. En dan voor het eerst geluid. Tot nu toe was het stil. Ezechiël ziet een fascinerend, maar tot nu toe stil tafereel. Er is geen muziek bij. En nu voor het eerst. Ik hoorde de stem van hun vleugels. De stem van hun vleugels. Het Hebreeuws zegt inderdaad de stem van hun vleugels. Geluid is een stem. Een stem waarmee te vergelijken vele wateren, het gebulder van de branding. Of de stem van Shaddai, de oppermachtige, de ontzagwekkende zelf. Of de stem van een mensenmassa. Of de stem van een leger. En dan opnieuw stil. En de vleugels weer toegevouwen. En dan hoort Ezechiël een stem van boven het hemelgewelf. Er geschiedde een stem. De wezens staan stil, hun vleugels toegevouwen. Ezechiël, wat zie je? Ik zie vanaf de aarde, door die transparante hemelkoepel heen, iets, wat is het? Iets van lazuursteen, hemelsblauw. En het lijkt op een troon. En op die troon iemand die lijkt op een mens. Ja, het lijkt de gedaante van een mens. Want vanaf de heupen naar boven toe iets dat oogde, en daar is het levensgevaarlijke woord weer, iets dat oogde als wit goud. Wit goud. Maar door vuur omgeven, er staat een huis van vlammen rondom. Maar wel een huis. En zo ook de heupen naar beneden, de verschijning van vuur. En daaromheen ook een huis, een glans, een stralende goed. Ezechiël, wij kunnen niet verder met je meekijken, dat is te veel. Heb je misschien ook iets gezien wat ons tegemoet komt, wat wij op aarde ook zien? Als het mag, de vergelijking. Ja, waarmee is die glans, dat huis van die stralende gloed op de troon te vergelijken? Met de boog in de wolken die wij zien op aarde, de regenboog. Eindelijk iets wat ik herken. Niet de zon rechtstreeks. We kunnen niet in de zon kijken, dus ook nooit proberen. Zo is de eeuwige, gezegend, zei hij, op zijn troon. Maar het ontoegankelijk licht dat hij bewoont, laat hij door de wolken heen gaan. En het licht breekt in 7 kleuren het spectrum van de regenboog. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Het eeuwige licht van God dat wij niet kunnen zien, breekt door de regen, door de tranen heen. Door de tranen heen. De tranen van deze wereld. De tranen van ons. En dwars door onze tranen heen breekt het licht van God in het spectrum van de regenboog. En dan weten we als mensen op aarde sinds Noach, God, daar bent u weer. Uw trouw. Altijd een verrassing. Want het is nooit te voorspellen. We hebben God niet in onze agenda staan. Nooit te voorspellen die regenboog. Die is er onverwacht en nog steeds, God zij dank, staan we even stil als we het zien. Daar is God. En hij breekt zijn eeuwig licht in de 7 kleuren waaruit kunstenaars en dichters en de hele cultuur van de mensheid ten diepste uit is opgebouwd. Altijd een verrassing. Wel nu, dit, letterlijk, dit zegt Ezechiël, was de verschijning van de gelijkenis van de heerlijkheid. 3 woorden, je struikelt erover. Maar zo is het, de gelijkenis van de gelijkenis van de gelijkenis van God. De onuitsprekelijke, de onzichtbare, de verborgene. En toen ik dit zag, viel ik neer op mijn aangezicht. Ik zag niets meer, ik lag op de grond. En toen hoorde ik alleen maar, ogen zien niet langer, oren gaan open. Zoals Johannes op Patmos, ook hoofdstuk 1 van Openbaring. Toen ik hem zag, de Christus in glorie, viel ik als een dode aan zijn voeten. Maar mensenkind, wat doe je nou? Zo ben je niet geschapen. Je bent geschapen om rechtop te gaan, het hoofd in de wolken en de hemel boven je en de voeten stevig op de aarde. Mensenkind, sta op je benen. De stem die zegt, mensenkind, wat heel veel in het boek Ezechiël herhaald zal worden. Mensenkind, hoe hoog je geestelijk ook stijgt, je bent en blijft mijn mensenkind op aarde. Ik wil niet met je spreken, ik kan ook niet met je spreken als je zo gebogen op de aarde ligt. En dat kan je niet zien. Sta op. Ik wil met je spreken van aangezicht tot aangezicht. En God, zo zegt de nieuwe Bijbelvertaling, richtte zich tot Ezechiël. Dat is heel dunnetjes, want het Hebreeuws zegt dubbel het geschieden. En de Statenvertaling zegt dat dan ook zo. En het woord des Heren geschiedde tot Ezechiël uitdrukkelijk. Dit is de geschiedenis. God spreekt. Lieve gemeente. God spreekt. En die stem doet ons opstaan uit onze vergankelijkheid, uit onze diepe ellende of wat ook. Het woord en de geest die de profeet doorwaait, de bezielt en beademt. Altijd weer het onafscheidelijke tweetal woord en geest. En dat zal uitlopen op Ezechiël 37, het dal van de dorre beenderen, waar nog geen geest in is als ze worden opgewekt. Zoals in het begin, toen de mens werd geformeerd, stof der aarde omhoog geboetseerd, en God blaast zelf door de neus de levensadem in die mensen. In die mens. Tot zover Ezechiël 1. En nu de brug naar 2011, meer dan 2.500 jaar later. Twee momenten die we met elkaar delen bij het zien van het visioen, en het is niet afgelopen, want als we nu aangeraakt zijn, dan gaat het onherroepelijk verder. Twee momenten voor nu. Eerst dit. Ezechiël bevindt zich in het land waaruit Abram ooit weggeroepen is, ongeveer. Was het zuiden van het huidige Irak. En Babel ligt niet ver van het huidige Bagdad. Het zijn die contreien. Ooit was Abram weggeroepen met de dichter Barnard uit die stomme ring van het bestaan waarin hij was besloten, uit het gesloten heidendom. En die cirkel wordt opengebroken en die wordt geschoven op de baan van de geschiedenis. En wat nu? Wat nu, Ezechiël? Ben jij nu weer terug op de plek waar Abraham juist weggeroepen is? De geschiedenis schijnt zelf weer tot een cirkel te zijn geworden. Is dan alles vergeefs geweest? De aanvechting van onze ziel. Terugkijkend in je leven, heeft de cirkel zich gesloten? Ben ik weer terug bij af? Is het allemaal uiteindelijk voor niets geweest? Dat is de ontdekking in dit visioen. Waarbij je hart moet vasthouden. Het zal toch niet waar zijn? Het is niet waar. Het tweede moment uit het visioen is dit. Mensenkind, sta op je benen en ik stuur je naar het volk Israël. Hoofdstuk 2. Om wat te vertellen. Dat God op een troon zit met wielen. Dat de God van Israël troont op een wagen, een troonwagen met wielen. Wij hoeven het wiel voor God dus niet meer uit te vinden, gemeente. Het is al meer dan 2.500 jaar geleden door Ezechiël gezien. Dat. En dat is het troostwoord tot het volk Israël. God, de God van Israël, de levende, rijdt mee met zijn volk in de ballingschap. God rijdt, we zullen het straks zingen uit Psalm 18. God rijdt, hij verlaat Jeruzalem, maar hij gaat met zijn volk mee in de diaspora, in de ballingschap. In de Joodse mystiek, de Kabbalah, is dit één van de pijlers, Ezechiël 1, het visioen van de troonwagen, naast Genesis 1, het werk van de schepping. De essentie, de troost in dit visioen is, God is nooit vastgeroest op één plek. En als wij mensen gaan roepen, des Heren tempel is hier, dan worden kinderen bang en ontstaan de godsdienstoorlogen die erger zijn dan alle andere oorlogen. Maar God, de God van Israël, hij rijdt vrolijk en ontspannen tussen al onze vastleggerijen door. Hij gaat met zijn volk in ballingschap mee en dat moet Ezechiël vertellen. Het woord wagen komt letterlijk niet in Ezechiël voor, maar het komt alweer uit die tabernakel, het heilige der heiligen, waar God woont in het donker. Twee van die gestalten die aan de wezens van Ezechiël 1 toch een beetje doen denken. De cherubim, de cherubs met die vleugels, gezustelijk tegen elkaar aan. En dan daaronder de kern van het geheim van het mysterie. De Torah, de 10 woorden, de stem van de God van Israël. En Ezechiël ziet hoe er onder die troon van God in het heilige der heiligen. En straks zal de tempel verwoest zijn. En wat gebeurt er dan met de ark? Die is al lang op wielen naar het oord van de ballingschap gereden. Als dat geen troost is. De God van Israël is niet vastgeroest, niet onbewegelijk. Het is een God die meegaat met de mens tot diep in de oorden van verlatenheid en angst. Die onderweg zijn gezanten stuurt van wie Ezechiël er één is. En dat doet hij in elke generatie, ook in de generatie van het Joodse volk in Europa. De concentratiekampen. En daarna een gelijkenis met Ezechiël 37 in het voorjaar van 1948. En als Ezechiël dit ziet, de priesterzoon, dan begint hij een beetje te begrijpen waarom zijn hele profetie uitloopt op het ene grootste, de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Want als God meegaat op zijn troonwagen in de ballingschap, keert hij ook met zijn volk weer terug op diezelfde wagen naar de tempel. Dat is wat Ezechiël ziet, hij alleen. Alleen Ezechiël ziet de wielen. Hij is dan ook de enige profeet in de diaspora. Genoeg voor dit uur. Wij moeten nu zingen gaan. Er is een psalm die dicht in de buurt komt van het visioen. Het meest dicht bij Ezechiël. Dat is de 18e psalm. Daar is de taal over een God die rijdt op een cherub en die vliegt. Die neerdaalt op de vleugels van de geest. Het kan niet missen. Psalm 18. Uit het geheel zingen wij de tweede en de derde strofe. En zeggen zacht en stil voor ons heen. Als een beaming van de profetie. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. inzameling van onze gaven. Ten eerste voor het missionair werk in Nederland, gezonden vanuit het werk van apostelen en profeten. Ten tweede voor de opbouw van de wijkgemeente rond de Jacobikerk. Met de uitgang komt u opnieuw de zendingsbussen tegen voor Mozambique. En terwijl we de gaven bijeenbrengen, horen wij onze broederorganist van César Franck spelen Elevation, als u het precies wilt weten, in A groot. En we sluiten de gebeden van deze zondag met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En slotlied van deze zondag, ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond. Gezang 114. Ga van hier in vrede, de week zal goed zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Amen.